Goed, goedenavond. Fijn dat we hier weer bij elkaar zijn voor de volgende handelingenstudie. En u die op afstand meekijkt en luistert, u ook natuurlijk van harte welkom bij deze avond. We gaan voor de derde keer vanavond kijken naar de vergadering in Jeruzalem. En voordat we dat doen en we gaan bidden, wil ik eerst met u een lied zingen. Dat is Psalm 19, vers 15. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart. Zullen we dat gaan zingen met elkaar?
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn.
Goed zo met elkaar bidden. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar zijn met het boek Handelingen. We danken u dat we daarin mogen lezen en daarover nadenken. En mag het zijn, Vader, dat is ons gebed onder leiding van uw geest, dat we daardoor de waarheid van uw woord ontdekken en daarin verder verdiept worden, opgebouwd worden. Vader, dank u wel dat u ons samenbrengt en ook dank u voor degenen die op afstand meekijken en luisteren. We danken u dat u ons dat geeft, dat we zo bezig kunnen zijn in deze tijd waarin veel gebeurt in deze wereld en waarin we beseffen dat alles vast in uw hand is. Vader, dank u wel dat we dat mogen weten. Het gaat volgens plan en niets kan ons scheiden van uw geweldige liefde in Christus Jezus. Vader, ook dat mogen we ons bewust zijn. Dat we daardoor geleid worden door uw geest in het leven en dat evangelie van de apostel mogen volgen en navolgers mogen worden steeds meer van Christus. Vader, dank u wel dat u ons dat geeft en dank u wel dat we zo ook deze avond bij elkaar zijn en willen luisteren naar wat u te zeggen hebt. Geef daarin wijsheid in het luisteren, in het spreken, mag het zijn tot eer van u en door uw geest geleid. Vader, dank u wel dat die woorden, ja, dat is ons gebed ook, Vader, van de psalmist, dat de woorden van onze mond en de overlegging van ons hart u welgevallig zijn. Vader, mag dat het zijn. En we danken u dat we zo deze avond weer een stapje mogen zetten in deze studie. En Vader, dank u wel dat u ook met al diegenen bent die het moeilijk hebben, op welke manier dan ook. Wij zijn genadig nabij. U kent de pijn, de eenzaamheid, verdriet wat er kan zijn. Vader, u bent nabij. Daar dank u voor. We danken u dat we zo mogen opzien naar u. En geeft u daarin wat nodig is. En we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, we gaan voor de derde keer kijken naar de vergadering in Jeruzalem. En die wordt dan, als je het in een andere setting zou uitspreken, zou men zeggen het eerste concilie. Maar dan bevinden we ons in een heel groot kerkgenootschap. En aan de andere kant wordt er ook gezegd de eerste synodale vergadering, maar dan zit je weer in een ander kerkgenootschap. Je kan ook zeggen het apostelconvent. En dat is dan ook een term die ervoor gebruikt wordt. Het was in ieder geval een bijeenkomst die heel belangrijk was en die bepalend is geworden voor het vervolg en beslissend voor de vraag die daar op tafel lag of men zich moest laten besnijden. En dat gold dan vooral voor de mensen uit de natieën die tot geloof kwamen. Of die zich moesten laten besnijden. En daarbij dus ook natuurlijk de wet van Mozes zouden moeten houden. Nou, dat werd daar beslist, dus het is heel belangrijk. En vandaar dat we er ook vrij uitvoerig bij stilstaan. En in de structuur bekeken, Handelingen 15, dan zijn we op dit moment bezig in dat tweede gedeelte van de structuur, vers 13 tot en met 21... En dan verder wat er volgt, proberen we vanavond met elkaar door te nemen, maar we kijken wel hoe ver we daarin komen of kunnen komen. In ieder geval een heel belangrijke zaak die daar op tafel lag. En we hebben de vorige keer gelezen, maar ik herhaal dit eventjes voor het verband. En toen zij zwegen, nam Jacobus het woord en zei, mannenbroeders, hoort naar mij. En dat was wel beslissend, want Petrus had gesproken, die had goede woorden gesproken. Die had gesproken over geloof, over genade. En toen die zweeg, toen nam Jacobus in feite, en het blijkt uit het geheel dat Jacobus in feite daar de leiding had en nam. En dat was op grond van de lijn van het vlees, want hij was de broer, of je kunt zeggen de halfbroer van de Heer Jezus. En op basis daarvan kreeg hij die leidende positie, terwijl in wezen die positie aan Petrus was toebedeeld. Als je het geestelijk bekijkt, was het Petrus, want die was door de Heer aangesteld. Die had van de Heer de sleutels gekregen van het Koninkrijk der Hemelen. En die had in feite daar de leiding moeten houden over die vergadering. Dat was de geestelijke lijn geweest. Maar we zien daaraan dus dat niet langer die geestelijke lijn werd gevolgd. Maar dat na zoveel jaar, want er waren hier inmiddels al enige tijd was te verstreken. Dat toch gaandeweg meer die vleeslijke lijn op de voorgrond kwam. Was gekomen, moet ik eigenlijk zeggen. En Jacobus, dat hebben we ook de vorige keer gezien, die zag geen verschil tussen de bedieningen van Petrus en Paulus. En dat bleek uit het feit dat hij die tekst uit Amos 9, dat de Heer bezig was een volk uit te roepen voor zijn naam. Daar vatte Jacobus, dat blijkt uit hoe hij het zegt, vatte Jacobus zowel degene die door Petrus waren bereikt, Cornelius en de andere proselieten van de poort daar, en degene die door de bediening van Paulus en Barnabas tot geloof waren gekomen. Jacobus zag dat allemaal als één en die zei dit is naar die profetie van Amos, maar de Heer weerhield hem ervan dat hij zou zeggen dat daarmee die profetie, dat de Heer uitroept de volk voor zijn naam, dat die profetie ook daadwerkelijk vervuld werd. Dus de Heer weerhield hem ervan om dat te zeggen. Maar hij zei, het is in overeenstemming of naar die profetie uit Amos. Dus daar zat al een beperking in. En dat was, ja, je kunt toch niet anders zeggen. Dat was de geest die hem daarvan weerhield om dat zo te zeggen. Waarmee ook duidelijk werd dat Jacobus onvoldoende geestelijk zicht had op wat er gebeurde bij die bediening van Paulus en Barnabas, die hadden verslag gedaan en die hadden gezegd dat de Heer, dat God een deur van het geloof van de natiën had geopend. En dat die deur geopend werd, dat betekent dus dat die deur, tot het moment dat zij op pad gingen, dat die deur dicht was. Anders hadden ze niet kunnen zeggen dat die geopend was. Dus die deur van dat rechtstreekse naar de natiën gaan, tot geloof komen, rechtstreeks linea recta zich omkeren naar de levende God, die deur die was dicht en die was door hun bediening opengegaan. Dus dat was een nieuw werk wat God deed, een nieuwe lijn die geopend werd. En zo konden Paulus en Barnabas daar ook van getuigen. Jacobus had dus gezegd, een volk voor zijn naam. En dan lezen we verder, daar waren we gebleven in de tekst, vers 19... Daarom ben ik van oordeel niet verder lastig te vallen, zij die zich uit de natiën tot God omkeren. En hier wordt niet het gebruikelijke woord, verandering van denken gebruikt in de grondtekst, maar een ander woord. Hier wordt echt het woord omkeren of omwenden gebruikt. En dat lezen we ook bijvoorbeeld in, als je dat woord gaat nazoeken vanuit je concordantie, dan lees je dat ook in de evangelie en wordt het ook bij gelegenheid op Israëlieten toegepast. Dus dit is een wat meer algemene term, terwijl de term verandering van denken, metanoeo of metanoia, bekering, wat altijd traditioneel met bekering wordt vertaald, dat is een term die specifiek voor Israël wordt gebruikt. En soms ook, maar dan is het er heel specifiek dat Paulus het gebruikt in zijn brieven, maar niet als een algemene aandeling zoals dat bij Israël was. Een volk voor zijn naam. Dat was in de gedachte van Jacobus. En terecht zei hij wel, zij die zich uit de natiën tot God omkeren. Ze waren omgekeerd. Zij waren rechtstreeks, zeg maar, tot geloof gekomen. Dat waren geen proselieten, maar of die scherpte Jacobus toen had, dat is maar de vraag. Zij keerden ze in ieder geval om, zij wenden zich om. Hun leven werd radicaal veranderd, hè. Hun gedachten werden eerst veranderd en daardoor later ook hun leven werd veranderd. Zij keerden zich af van datgene waar ze mee bezig waren en dat keerden zij de rug toe. En zij keerden zich met hun gezicht naar God toe. En dat had Paulus ook opgemerkt, of zou Paulus later opmerken in het schrijven van zijn Thessalonicenzenbrief. En dan hebben we het dus wel degelijk over die bediening van Paulus met Barnabas samen. Paulus en Barnabas bediening. Waarin Paulus zegt, want zelf berichten zij over ons wat voor ingang wij bij jullie gehad hebben. En hoe jullie je hebben omgekeerd naar God, weg van de afgoden, om de levende en waarachtige God te slaven. Of als vaak wordt ook, of we hebben ook wel vertaald, als slaaf te dienen. Dus hier zien we dat dit de vrucht was van eigenlijk de bediening van en het werk van Paulus met Barnabas samen. Dat mensen uit de natie, die keerden zich om van de afgoden weg. Ze keerden de afgoden de rug toe en zij keerden zich naar de levende God. En dat is een uitdrukking die in de schrift vaak wordt gebruikt, de levende God, de levende en waarachtige God hier. Maar de levende God is die God die de God van Israël is, de God in feite van alle volkeren natuurlijk, maar het is die God, de levende God, die dan in contrast staat met de afgoden. De afgoden zijn immers nietsen en dat zijn afgoden van hout en steen en er wordt regelmatig in de profetie en in de psalmen spottend over gesproken. En in tegenstelling tot de afgoden die de natieën zelf maken van hout en steen, daartegenover de levende God, de God van Israël. Later noemt de Heer dat ook de God van de levenden. En in de Bijbel wordt de uitdrukking de levende God vaak gebruikt tegenover de afgoden. En dat gebeurt hier dus ook in Thessalonicense. En natuurlijk het volgende vers is natuurlijk dat die gelovigen zijn zoon verwachten uit de hemelen. Hè. Dat is ook onze verwachting natuurlijk. En dat is direct werden zij in die lijn gezet om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Paulus en Barnabas bediening was dat. Zij waren tot geloof gekomen. Deur van het geloof was geopend bij de natieën. En zo zag hun bediening eruit, maar daar had Jacobus op dat moment onvoldoende zicht op. En Jacobus beslist dan, hè, want hij zegt dan, als we heel even nog één stapje terug, hij zegt dan in vers 19, daarom ben ik van oordeel. En dan staat er in dat woord, dan staat er in het Grieks het woordje ego, en dat ik zit dan ook al in het werkwoord, dat wil zeggen dus dat het hier zwaar naar voren komt. Daarom ben ik, dus Jacobus van oordeel, Jacobus, degene die de leiding daar had. En we hebben net gezien, vorige keer ook uitgebreider, vleesgeesten. De vleeselijke lijn had in feite daar in dat convent de overheid gekregen. Daarom ben ik van oordeel. Dus dit is iets wat wat Jacobus zelf hier naar voren brengt. Dus eigenlijk zijn, wat hij erover denkt, wordt meegedeeld en daarin zullen we zien dat ze meegaan. En dan zegt hij, wij moeten aan de natie een brief schrijven. En dan wordt het woord epistel, daar hebben wij ons woord epistel vandaan, wat in het grondtekst staat. Maar aan hen een brief te schrijven, zich te onthouden van het ceremonieel verontreinigde, van de afgoden, van de ontucht, / hoererij. En er staat in het Grieks dan het bekende woord porneia. Van het verstikte en van het bloed. Dus dat was, zeg maar, de inzetting die Jacobus zei, dat moet de natie, dat moet naar de natie toe gebracht worden, dat zij zich daaraan conformeren. En dat ceremonieel verontreinigde van de afgoden, dat zullen we later ook zien. Dat blijkt in vers 29 te zijn de afgodenoffers. Dus als ze daarvan zouden eten, zouden ze ceremonieel daarmee verontreinigd worden. Daniel, ik heb daar een tekstverwijzing van Daniel bij gezet. Om die reden wilde Daniel niet eten van wat hem aan het hof daar in Babel werd voorgeschoteld. Maar hij zonderde zich daarvan af en hij wilde datgene eten. Hè, zaadrijk voedsel staat er dan en water. Maar hij wilde dus niet deelnemen aan dat wat hem in Babel vanuit de koning enzovoort voorgeschreven werd aan voedsel. Want ja, dat zou natuurlijk aan de afgoden geofferd kunnen zijn. En wat dan overbleef, dat kon men dan eten. Maar daar zit dan een verontreiniging aan vast. Hè? En dat waren dus de inzettingen die Jacobus voorstelt om dat in briefvorm mee te geven naar Antiochië. Want Paulus en Barnabas die waren natuurlijk uit Antiochië gekomen naar Jeruzalem om die hele kwestie van besnijdenis en wet daar te bespreken. Dus die... En wat is dan de bedoeling van deze inzettingen? Wat is hier de achtergrond van? Want natuurlijk wat Jacobus zegt, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Maar daar zit natuurlijk, hij bevindt zich natuurlijk in die hele Joodse setting, ook vooral de traditie. Kijk, als het gaat over die contacten van... waarschijnlijk zijn deze inzettingen bedoeld geweest om de onderlinge contacten tussen de Joodse gelovigen en die uit de natie te bevorderen, dat dat mogelijk is. Want dat is vooral dan, zeker nu nog, maar toen helemaal, had dat vooral te maken met gezamenlijk eten, gezamenlijk maaltijden houden. En om dat mogelijk te maken, dat die inzettingen dan meegegeven werden. Dus de sociale contacten tussen Israëlieten en de gelovigen uit de natie. Dus traditioneel, dat was het probleem. Traditioneel, en dat is dan de traditie vanuit het judaïsme naast de Torah, was het gegroeid dat de Joden niet samen konden eten met mensen uit de natie. Maar let op, dat is een traditie die erbij gemaakt is, naast de Torah zelf. Want in de Torah zelf was het helemaal niet verboden om dat Joodse mensen met mensen uit de volkeren samen zouden eten. Dat is soms misschien wel eens een misverstand, omdat die traditie is natuurlijk, was toen al redelijk zwaar, maar we zijn 2000 jaar verder. En is die traditie alleen maar zwaarder geworden met nog meer regeltjes enzovoort erbij. En van daaruit kun je zien hoe Jacobus hier spreekt. Hij geeft instructies eigenlijk aanvullend op de bestaande traditie. Joodse mensen mochten niet eten, want we hebben gezien in Handelingen 10 en 11, toen Petrus, die moest notabene drie keer dat laken, hè, weet u wel, met reine en onreine dieren. Hij moest helemaal een gezicht van de Heer krijgen, een visioen van de Heer krijgen, voordat hij naar Cornelius toe kon gaan en met ze om kon gaan. En toen moest hij later, toen hij daar geweest was, lees maar Handelingen 11, moest hij op het matje komen in Jeruzalem, waarom hij toch met die mensen uit de natie zo was omgegaan en waarschijnlijk wel had gegeten. Dus dat is een hele kwestie. En ja, wij kennen dat ook wel, inmiddels wel wat beter, maar met name daar is dat gezamenlijk eten, is het delen van het hele leven met elkaar. Dus dat is heel belangrijk. En ja, Joodse mensen, dat zit er nog wel in, dat ze niet met mensen uit de goyim samen eten, dat is heel moeilijk. Dus dit is in feite, zou je kunnen zeggen, het mogelijk maken van sociaal contact. En daarom zegt hij, te onthouden van het ceremonieel verontreinigde van de afgoden. En, hij voegt eraan toe, en je te onthouden van de ontucht / hoererij. En als je die twee dingen samen neemt, dan kom je dat ook vaker tegen in de schrift. Want wat was de leer van Biliam, waaraan gerefereerd wordt in Openbaring, en ook de Nicolaïten, en later ook, even later wordt ook gezegd, de vrouw Izebel, dat was dat Biliam, laten we maar even gaan lezen, dat Biliam aan Balak iets leerde. Hè? En zegt u, ja, dat hebben we met de studies Openbaring ook gezien, maar dat is al aardig lang geleden hoor, dat we Openbaring 2 en 3 hebben behandeld. Ik denk wel 10 jaar geleden. Dus we gaan even een beetje weer dat verfrissen bij onszelf. Openbaring 2 en dan voor dit even vers 14. En even kijken, er wordt ook verwezen vers 9 naar, en dat gaat nu steeds sterker spelen in deze eindtijd. Of we gaan naar de eindtijd toe, misschien moet ik het iets voorzichtiger nog zeggen. We gaan naar de eindtijd toe en dan zegt hij, ik ken jullie werken bij Smyrna, jullie verdrukking en armoede, jullie zijn echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. En denkt u erom dat dat aan de orde is hoor. Er zijn er die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Dat is het leerhuis van de tegenstander, hè? Dus dat is echt wel aan de orde hoor, al in deze, in de dagen, in onze dagen nu. Maar we gaan even naar vers 14, want dat gaat in die eindtijd ook spelen. Maar ik heb enkele dingen tegen jullie, namelijk dat jullie daar mensen hebben die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Ziet u dat deze dingen hier gezamenlijk genoemd worden? He, dat wordt aan elkaar gekoppeld en daarmee verwijst in feite hier Openbaring. Johannes verwijst hier in feite naar wat in Numeri staat, wat daar gebeurde. Daar gaan we zo ook even naartoe. Maar we gaan eerst even naar vers 20 voor het verband van Openbaring. Want daar wordt hetzelfde gezegd van de vrouw Izebel aan de Ecclesia die dan in Thyatira is. Maar ik heb enkele dingen tegen jullie, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan, om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En dat is dus niet nieuw, maar dat zal, als u het mij vraagt, in de eindtijd ook weer gebeuren bij de aanbidding van het beest en het beeld van het beest. Dat zal dus afgodenoffers betekenen, eten en hoererij bedrijven. Hè? Dus en dat had je in de dagen van dat Jacobus dit zegt, had je dat ook. Dat was de zogenaamde tempelprostitutie. En daarom heb ik dat plaatje van de Ishtarpoort hier ook bijgezet, die in het Pergamum Museum in Berlijn staat. Daar hebben ze een replica gebouwd. Maar Ishtar, dat was de godin van de godin van de vruchtbaarheid. En dat was een van de hoogste godinnen. En dat was ook de godin van de seksualiteit of van de seks. En in verband daarmee, in verband met die verering van Ishtar, was daar ook sprake van deze dingen. Dus het eten van afgodenoffers en hoererij. En daar is die Ishtarpoort, die heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Dat de verering van de godin Ishtar, dat was echt Babylonisch en dat zal in de eindtijd, in het wat nu herbouwd wordt Babylon, als u het mij vraagt, weer gaan plaatsvinden. En Ishtar, als ik dat in het Engels zeg, dan is dat Easter, Pasen, weet u wel. En Pasen, waar komt dat allemaal vandaan, denk je dan? Hè? De gebruiken bij Pasen, eieren zoeken, vruchtbaarheid. Waar denkt u wat dat vandaan komt uiteindelijk? Babylon hoor, ik kan het terugvoeren op Babylon, op Ishtar, op de verering. En die wordt in de Bijbel ook genoemd Astarte of de Ashtaroth. Dat is allemaal hetzelfde in feite. Nou, dat zit daar helemaal mee verbonden. En als we even teruggaan naar Numeri 25, want daar gaat het over Bileam en Balak. En Bileam die moest Israël vervloeken. Maar ja, toen hij ging spreken, ging hij Israël zegenen. Dat was natuurlijk wel een beetje humoristisch eigenlijk. Numeri 25, dat is natuurlijk een hele bekende geschiedenis. En daar gebeurde dat. Numeri 25. En daar lezen we, Israël verbleef in Sittim. Numeri 25 vers 1. Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal-Peor koppelde, ontbrandde de toren van Jahwe tegen Israël. En dat is natuurlijk heel logisch, want er was voorgeschreven dat zij geen omgang mocht hebben met de Moabieten en zich ook niet mochten vermengen met de Moabieten. Dat gebeurde hier dus. En door die ontucht, die hoererij daar te bedrijven en die afgodenoffers te eten, dan staat hier, zij koppelde zich aan Baal Peor. En dat was voor Israël, voor het volk Israël, ook dat nam de Heer heel hoog op. Want dat was ook een vorm van hoererij, dat was zich koppelen aan een afgod. Terwijl Israël, dat oude verbond, was in feite een huwelijk van Israël met Jahwe. En op het moment dat zij zich aan een afgod koppelde, beschrijft de schrift dat als hoererij, als overspel, pleegde Israël hier. Dus het was in feite dubbel, niet alleen, laten we maar zeggen, de vleeselijke vorm van, maar ook de geestelijke vorm. En daarop ontbrandde de verontwaardiging, de toren van Jahwe tegen zijn volk. En daar refereert, dat kan niet anders, daar refereert dan Johannes aan in Openbaring, als hij zegt dat Bidian Balak leerde die afgodenoffers te eten en hoererij te bedrijven. Nou, dat is de leer van Bidian, dat is de leer van de Nicolaïten. En dat zal, als u het mij vraagt, in de toekomst met de aanbidding van het beest en het beeld van het beest ook weer gaan gebeuren. En dat, daar zullen dus ook dan aan die aanbidding, want dat zal dan verplicht worden in de eindtijd, daar zullen ook de Joden aan moeten deelnemen. En doen ze het niet, dan is het doden, dan worden ze gedood. En als ze daar dus aan deelnemen, dan koppelen ze zich dus aan die afgod, het beest, het beeld van het beest. En ja, dan komt die verontwaardiging van God. Dat kan niet anders, de toren van God, dat kan niet anders. Dus we zien dat God altijd die lijn trekt doorheen heel de schrift en dat hij dat dus heel hoog opneemt. Dus ik denk dat het toch niet toevallig is dat Jacobus dit zo, die twee dingen zo bij elkaar noemt. En dan noemt hij ook het verstikte en het bloed. Dus zich te onthouden van het verstikte en van het bloed. En dat heeft natuurlijk wel te maken met de inzettingen van Torah. Want de Jood, de Israëliet, die mocht niet vlees eten waar het bloed nog in was. Dat was duidelijk voorgeschreven in Torah. En dan gaan we nog maar even lezen met elkaar. Want ja, we kunnen daar het beste toch de schrift zelf laten spreken. Leviticus 3. En daarin zien wij dat het uitdrukkelijk voorgeschreven is als het gaat om de offeranden. 3 vers 17, even voor dit verband van vanavond. Dit moet in al uw woongebieden een eonische verordening zijn, al uw generaties door. U mag totaal geen vet of bloed eten. Dus hier het uitdrukkelijke verbod in Torah om bloed te eten. En dat heeft ook een verband met de ziel. En dan bladeren we even door naar Leviticus 17. Leviticus 17. Iedereen uit het huis van Israël. En van de vreemd, vers 10. Leviticus 17, vers 10. Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven. Dus u ziet hier dat de mensen uit de natie hier die te midden van hen komen ook genoemd worden. Die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die ziel die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren. En ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Want de ziel, staat er dan letterlijk, van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor jullie op het altaar gegeven, om voor jullie zielen verzoening te doen. Of beter gezegd, bescherming te doen. Want het is het bloed dat door middel van de ziel bescherming bewerkt. Daarom heb ik tegen de zonen van Israël gezegd, niemand van jullie mag bloed eten. Ook de vreemdeling die in jullie midden verblijft, mag geen bloed eten. Iedereen van de zonen van Israël en van de vreemdelingen die in het midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jacht vangt, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met de aarde toedekken. Want het is de ziel van alle vlees. Hun bloed staat voor hun ziel. Daarom heb ik tegen de zonen van Israël gezegd, jullie mogen geen bloed eten van wat voor vlees dan ook. Want het bloed is de ziel van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden. Nou, ik denk dat de Torah hier heel duidelijk is, hè. En het was dus uitdrukkelijk bij Torah verboden. En in Deuteronomium kunt u zelf lezen, Deuteronomium 12 wordt dat ook nog eens heel stellig en heel duidelijk herhaald. Dat Israël mocht absoluut geen vlees eten met bloed erin. En dat is kosher, hè? Dus de kasheroet, daar houden de Joden zich natuurlijk, zeker de orthodoxen, die houden zich daar nadrukkelijk aan. En voor ons ligt dat natuurlijk wel anders. Voor ons ligt dat anders. Hè, Paulus geeft aan in 1 Timotheus 4 dat wij alles mogen eten uit de schepping. En ook al zou dat betreffen vlees met het bloed er nog in, dan zijn wij daarin vrij. Maar deze achtergrond zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij wat Jacobus hier in Jeruzalem dan zegt. En dan zegt hij, en dan gaat hij verder, want Mozes heeft vanaf het begintijd in elke stad mensen die hem verkondigen, want hij wordt in de synagogen elke Sabbat gelezen. En dat was toen zo. En de oudste synagoge zou op Masada hebben gestaan. Toen daar de mensen zich terugtrokken, toen Jeruzalem verwoest was, toen hebben uiteindelijk de Romeinen Masada ingenomen. En toen pleegden ruim 900 van die, wat was het, Essenen geloof ik, de Essenische secte, pleegden zelfmoord. En alleen de vrouwen en kinderen die hadden zich verstopt en die werden dan ontdekt door de Romeinen. Maar daar is ook een ruimte aangetroffen die toen als synagoge dienst gedaan zou hebben. En dat zou dan een van de oudste synagogen ooit zijn geweest. Dus dat praten we over, wat is het, 200 voor Christus ongeveer, die koers. En nog steeds, hè, er zijn overal ter wereld synagogen en... Als je daar komt in de synagoge, dan is eigenlijk het toch... Ik vind dat altijd wel heel mooi, want in het midden heb je dan de kast met de Torahrollen erin en de bima, waar dan elke Shabbat gelezen wordt. En u weet het, zij kennen dan de Torahlezingen, die dan in een heel jaar lezen ze de hele Torah door. Dan hebben ze elke week een stuk van de Torah plus een Haftara-lezing, noemen ze dat. Hè. Uit de profeten wordt dan een gedeelte gekozen. Wat ze er ook bij lezen. En dat is heel verschillend. Want ik denk niet dat het hele Jodendom daarin één is. Er zijn wel 13 verschillende opties. Torahlezingen liggen wel vast. Maar de Haftara-lezingen, dat is allemaal of het nu Sefardische Joden zijn. Of in Italië of in Polen. Dat is allemaal verschillend. Hoe ze welke gedeeltes uit de profeten, de Haftara, ze erbij lezen. Maar in ieder geval, dat gebeurt nog steeds. En zoals Jacobus hier zegt, Mozes heeft vanaf de begintijd in elke stad mensen die hem verkondigen. Hè? Van stad tot stad, er staat niet letterlijk in elke stad, maar van stad tot stad heeft hij mensen die hem verkondigen. En hij wordt elke Shabbat gelezen. Dat houden ze natuurlijk heel nauwgezet vol. Het verschijnsel is dan dat je tegenwoordig heb je allerlei Messiaanse gemeentes in Nederland, waar dan ook die lezingen worden gedaan. Hè? Alsof ze, ja, goed, dat volgen ze dan na. Daar zullen ze dan wel hun redenen voor hebben, maar misschien toch een beetje merkwaardig. Ik weet het niet. Maar in ieder geval synagogen, verzamelplaatsen, waar mensen samenkomen. Dat is een heel wat ouder gegeven, al van voor het begin van onze jaartelling, zeg maar. Daarin zit ook wel een stukken traditie bij. Want bijvoorbeeld die gebedsjaals en die kippa's. Dat is niet wat in de Torah staat. Hè? Dat staat er allemaal niet. Dat is allemaal toegevoegd door traditie. En de traditie is vanuit de Talmud. En u weet dat de Talmud, de Joodse geschriften, waarin ze ook een stuk traditie hebben vastgelegd op schrift, is in Babylon ontstaan toen ze in ballingschap waren. Dan spreken ze ook over de Babylonische Talmud. Dat is zeg maar de Oer-Talmud. En daarna heb je ook nog de Jeruzalem-Talmud gekregen. Nou, dat zijn dus allemaal discussies tussen rabbijnen. Van Rabbi zus en zus heeft dat en dat gezegd over dat vers. En Rabbi zo en zo heeft daar weer op gereageerd. Enzovoort, enzovoort. En dat gaat Dat is heel uitgebreid, dat is heel veel. En dat gaat heel ver, tot in de allerkleinste details wordt dan voorgeschreven wat je dan wel en niet moet doen. Het is denk ik heel zwaar, dat drukt heel zwaar. En daarom gebruikt Jacobus ook in zijn toespraakje het woord dat men hier niet lastig moet vallen. Er zit het woord last in en we zullen ook zien dat hij iets later ook daarover gaat spreken. En ze hadden, en de Heer Jezus die zei dat natuurlijk ook, dat ze, ja, die Joodse mensen die waren belast met al die extra voorschriften, niet de Torah voorschriften alleen, maar juist die extra voorschriften, dat maakte het zo zwaar. En vandaar dat de Heer Jezus dan op een gegeven moment ook zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Dat had te maken met dat juk wat ze droegen, dat juk van al die inzettingen die ze erbij hadden gemaakt, wat als een zware last op hun schouders drukte. En als ze dan bij de Heer kwamen, dan, ja, dan, ze moesten hem geloven. Gelooft, hè, hij riep ook op tot geloof. Vooral in Johannes lezen we dat heel duidelijk. Geloof, daar ging het om. Dat werd dus besproken, het werd uitgesproken door Jacobus. En dan gaan we naar vers 22. Toen leek het de apostelen en de oudsten met heel de uitgeroepen gemeente goed uit hun midden enige mannen uit te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas, die ook Barsabbas wordt genoemd, of geheten, ook Barsabbas geheten, en Silas, de leidinggevende mannen onder de broeders. Dus dat waren vermoedelijk oudsten. In ieder geval leidinggevende mannen. En Barsabbas, ja, dat is de zoon van, de zoon die van datgene wat tevredenheid geeft. Daar heeft het mee te maken als je het vanuit het Hebreeuws neemt. Bar is natuurlijk het Arameese woord voor zoon. Maar Shabbas heeft te maken met dat wat tevreden stelt. Hè? Dat heeft ook verwantschap met de zeven of met datgene wat doet stoppen of wat rust geeft. En Silas, dat betekent mogelijk de zwijgende. Hè, Silas is ook een naam die heel veel op de naam Saulus lijkt, maar hij gaat ook later met Paulus mee, zullen we zien, in Handelingen. Dus die gingen mee met Paulus en Barnabas, dat was het voorstel, terug te sturen naar Antiochië met die beslissingen die dan in de Ecclesia van Jeruzalem, of die bijeenkomst, kan ik beter zeggen, genomen werden. En in die hele toespraak van zowel Petrus als Jacobus komt eigenlijk de besnijdenis niet meer ter sprake. Dus er was in feite al duidelijk geworden, heel duidelijk geworden, dat besnijdenis en daarmee dus ook het houden van de wet niet als een voorschrift op de natiën gelegd kon worden. Jacobus leidt, zien we hier, hè, opnieuw. Petrus wordt niet meer genoemd, hè, die heeft nog iets gesproken. Geweldige dingen gezegd over dat de natiën op dezelfde manier geloven als ook wij. En door genade. Maar het besluit wat hier genomen wordt is in feite een besluit wat het gevolg is van de vleeselijke lijn die gevolgd werd. Want hier is het in feite Jacobus die dit als voorstel geeft, beslist. En zegt, nou laten we die en die naar Antiochië meesturen. Terwijl we in Handelingen 13 hebben gezien dat er iets heel anders gebeurde. Daar maakte de Heilige Geest duidelijk aan die gemeente dat Barnabas en Saulus of Paulus moest afgezonderd worden voor het werk wat God hen opdraagt. En dat lees je hier totaal niet. Dat is ook een kenmerkend verschil, hè? En daarin zien we ook die verschillen tussen, je ziet die lijn in Jeruzalem van het vlees steeds meer opkomen, zou je kunnen zeggen. En daar waar er over Paulus gesproken wordt en zijn bediening, zie je heel duidelijk de geestelijke lijn. Wordt er gesproken over de Heilige Geest en dat de Geest leidt. En dat loopt ook parallel in feite aan, als je zou kijken naar hoe dat in Handelingen gaat met de doop in water. Dan zie je in het begin twee dopen, zeg maar. Hè, dat in water gedoopt wordt. En dan zegt Petrus, ja, als je in water gedoopt wordt en je bekeert, dan zul je ook de gave van de Heilige Geest ontvangen. Later wordt die volgorde omgedraaid. wordt eerst gesproken over de Heilige Geest in Handelingen 10. En dan wordt ook gezegd van nou, laat ook dan in water gedoopt worden. En later wordt daar niet meer over gesproken in feite. En zie je gewoon dat die lijn van de geest de overhand krijgt. En gaat het ook om de doop in de geest en niet langer over de doop in water. Maar dat is een bekende lijn. Hè? En dat loopt parallel met dat het vleeselijke in Jeruzalem kreeg de boventoon. Maar de geest, het geestelijke in de bediening van Paulus kwam op de voorgrond. En het tweede deel van Handelingen gaat natuurlijk voornamelijk over wat Paulus en Barnabas wedervaart. En dan zien we ook dat duidelijk die lijn, dat is de lijn die de geest aangeeft en die ook verder ontwikkeld gaat worden. Toen leek het de apostelen en de oudsten met heel de uitgeroepen gemeente goed, hebben we net gelezen. Nou moeten we, hier worden we ook wel eens bepaalde modellen voor gemeentelijk samen zijn of wat dan ook uit ontwikkeld of uit bedacht. Maar bedenk dat hier zeker niet de hele gemeente van Jeruzalem aanwezig was. Hier was een vertegenwoordiging, de oudsten waren hier, de apostelen waren hier. Maar zeker niet de hele gemeente, want dan ging het om duizenden mensen. Dat kon niet. Dus in feite wordt hier wel gezegd met heel de uitgeroepen gemeente. En daaruit is misschien ook wel de gedachte ontwikkeld dat je dan om belangrijke beslissingen te nemen gemeentevergaderingen zou moeten houden. Waar dan, zeg maar, democratisch, dat woord kenden ze niet hoor in die tijd, waar democratisch besloten werd bepaalde dingen. Nou, dat was toen niet aanwezig. En als we goed kijken in de brieven van Paulus, dan is het democratisch beslissingen nemen in de Ecclesia, dat is niet aan de orde hoor. Absoluut niet. Nee, het is het woord wat leidend is. En ja, er is één hoofd, dat is Christus Jezus zelf. En voor de rest valt er niks democratisch te besluiten hoor. En al wat de Heer gesproken heeft, dat is leidend voor de gemeente, het lichaam van Christus. En voor de rest, ja, er moeten soms praktische zaken geregeld worden, maar daarover, dat is allemaal niet zo belangrijk. Nee, de wezenlijke dingen, dat geeft de Heer in de brieven van Paulus. En dat is de lijn die gewoon geldt voor overal waar gelovigen zijn. Dus ook, daarom is het ook zo precair om bepaalde modellen of bepaalde manieren van gemeente zijn te ontwikkelen vanuit Handelingen. Dat kun je eigenlijk niet doen. Want dan krijg je een vertekend beeld. En dan krijg je dus ook een vertekende manier van waarop je in de gemeente je beslissingen gaat nemen of bezig bent. Maar goed, dat is een lange geschiedenis inmiddels al. En we kijken terug op een kleine 2000 jaar van al die dingen. Maar goed. Vers 23. En ze schreven door hun hand deze dingen. De apostelen, de oudsten en de broeders aan de in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn de broeders uit de natiën, verheug je. Dus dat wordt dan de brief die meegegeven wordt aan Silas, Barsabbas, Barnabas en Paulus. En dit waren de inzettingen die strikt, als je het heel strikt neemt, zou je kunnen zeggen, nou, dat waren inzettingen die voor deze groepen golden. De gelovigen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Maar goed, de bedoeling was in feite vanuit Jeruzalem, vanuit Jacobus en de oudsten enzovoort daar, dat het voor al die gelovigen ook uit de natie zou gaan gelden, dit, hè, die inzettingen. En dat woord inzettingen of dogmata, hè, vanuit de grondtekst, de gelovigen, en dit kon nog gebeuren, hè, door Jacobus op grond van het feit dat Israël op dat moment nog steeds, als we het zeg maar naar volkeren bekijken, had Israël nog steeds op dit moment de voorrangspositie boven de andere volkeren, naar het vlees. Hè. En we hebben natuurlijk gezien in Efeze 2 dat met het schrijven van de Efezebrief veranderd is. Met de gevangenschap van Paulus in Rome schreef hij die brieven en toen is het veranderd. Maar tot op dat moment gold nog steeds, politiek gezien om het zo maar te zeggen, de voorrangspositie van Israël ten opzichte van de volkeren. En Paulus die schrijft dan ook in Efeze 2 vers 15 en Colossense 2 vers 14... dat zulke inzettingen als hier gegeven werd op die manier, menselijke inzettingen, dat die ongeldig zijn. Laten we maar even met elkaar lezen. Efeze 2 vers 15. Maar we hebben dat natuurlijk uitgebreid met elkaar besproken in de studies Efezebrief. Efeze 2 vers 15. En dat is natuurlijk heel een beslissend gedeelte daar. En hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, de wet van geboden die uit inzettingen bestond, opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mens of tot één nieuwe mensheid zou scheppen, vredemakend. Dus hier gaat het over die wet, hè, de wet van geboden in inzettingen, en er wordt datzelfde woord inzettingen, of dat de woord inzettingen wordt gebruikt. En dat wijst dan in feite terug ook mede op wat Jacobus hier aan inzettingen meegeeft voor de natie. Dus in feite zijn alle eigenbedachte menselijke inzettingen, die worden daarmee, en dat wordt nog eens herhaald in Colossense 2 vers 14, en daar heeft het ook te maken met wat aan het kruis gebeurd is natuurlijk. Maar daar is al dat oude, al die inzettingen door mensen bedacht, die worden in feite daar teniet gedaan, hè. Dat geldt niet langer. Wat blijft gelden is de brieven van Paulus. Als het gaat om gelovigen van het lichaam van Christus, zeker. En in feite is door het kruis zijn in feite al die menselijke inzettingen en is dat allemaal aan de kant gezet. En zij zeggen dan tegen de broeders, verheug je als aanhef. Nou, natuurlijk, zich gezamenlijk verheugen over die grote God, over wat zijn zoon heeft gedaan. Dat is natuurlijk gemeenschappelijk voor alle gelovigen van alle tijden, natuurlijk. Alleen, we letten natuurlijk zeker op de verschillen. En natuurlijk is het altijd reden om ons te verheugen over die grote dingen die God doet. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. En dan zegt hij, omdat wij namelijk hoorden dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, jullie verwarden met woorden, jullie zielen verstorend, aan wie wij dat niet opgedragen hebben. En wie waren dat? Waar refereert hier dit schrijven dan aan? Aan de sekte van de Farizeeën en dan met name degene die daaruit gelovig waren geworden. Handelingen 15 vers 5. Even een klein stapje terug in Handelingen 15. Want diegenen die waren dus naar Antiochië gegaan. In Handelingen 15 vers 5 staat, maar er zijn er enigen opgestaan onder die van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Want dat hangt er natuurlijk aan vast, als je laat besnijden, wat een inzetting is die ook opgenomen was in de wet van Mozes, dan was je gehouden, en dat zegt Paulus ook in Galaten 5, hè, dan ben je gehouden heel de wet, heel de Torah te doen. En daarmee, met zo'n inzetting te proberen te leggen op die gelovigen uit de natie, notabene in Antiochië, daarmee, zegt deze brief, probeerden dus die gelovig geworden fariseeën, dus die fariseeën, die sekte daarvoor, mensen die daarin zitten, die zijn dus niet gelovig, maar je moet gelovig daaruit worden. Fariseeën zijn niet per definitie gelovig, maar hier staat uitdrukkelijk dat zij gelovig geworden waren door de boodschap die er gebracht werd. En kijk, dat woord sekte, dat is die fariseeën, die beroemden zich op hun fariseeërschap. Het woord sekte betekent ook vanuit de, als je het heel letterlijk neemt, heffen. Je verheft je uit of boven anderen en je vormt dan een aparte groep die dan kennelijk beter is dan anderen. Dat zit er helemaal in, hè? En dat is altijd het gevaar van sectarisme. Dat je dus gaat verheffen op grond van wat dan ook ten opzichte van anderen. Wij alleen hebben het ware. Nee, wij mogen dat gelukkig zien... als we het hebben over het lichaam van Christus, hè? Wij mogen dat gelukkig zo zien dat alle leden van het lichaam van Christus zijn wereldwijd, en dat is zo breed als je maar, ja, hoe breed dat is weten we niet, maar in ieder geval iedereen die gelooft dat Jezus stierf en opstond. En Jezus kent als een persoonlijke redder. Daar gaan we vanuit, hè, we gaan van het positieve uit, dat die bij het lichaam van Christus horen. Dat is zo breed. En dat gevaar zit er soms in, dat als je kennis van Gods woord toeneemt, dat je je daarop wat voor gaat staan. Dat gevaar zit er altijd in. Maar Paulus die zegt dan ook, die corrigeert dat dan ook, als hij bijvoorbeeld tegen die Corinthiërs zegt, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. De liefde, oud woord sticht, de liefde bouwt op. En ik denk dat dat een goede correctie is, want het zit gewoon in de mens om als de kennis toeneemt, om je daarop wat voor te gaan laten staan. En dan is de mens geneigd toch heel snel te denken van, ja, ik of wij weten het beter. Nee, dat is niet aan de orde. God heeft door zijn geest dingen duidelijk gemaakt in ons hart en we mochten groeien. Maar ook dat is iets wat God door zijn geest in ons bewerkte. En geestelijke groei, nou ja, iedereen is in een bepaald stadium van groei. En zo kijken we ook naar elkaar. Maar ieder lid van het lichaam van Christus is net zo volwaardig lid als de ander. En daar zijn natuurlijk verschillen in groei, natuurlijk is dat zo. Maar je kan elkaar nooit aankijken op gradaties in kennis, dat de een dan die meer kennis heeft beter zou zijn dan de ander, of tot een specifieke groep zou horen. Nee, dat is allemaal niet aan de orde. Het lichaam van Christus is zijn lichaam. Hij bepaalt wie daarbij horen. Hij roept uit. Hij heeft ze van tevoren allemaal uitgekozen, al van voor de nederwerping van de wereld, in Christus. En dat is bepalend. Dus wij kunnen nooit, hoe dan ook. Maar dat is altijd het risico van sectevorming, van groepsvorming, en dat was natuurlijk bij de Corinthiërs ook aan de orde, dat je daarop gaat voorstaan. Maar goed, die fariseeën die wilden dus dingen opleggen op de natiën, de gelovigen uit de natie, en dat wordt hier dus in dat convent, die vergadering in Jeruzalem, wordt dat dus gecorrigeerd. Want daarna wordt er nooit meer gesproken op die manier over dat je moet laten besnijden of de wet houden als voorwaarde om gered te worden. Hè? Als extra aanvullende voorwaarde dat je dan daardoor gered wordt. En Paulus die bespreekt dat ook heel duidelijk, deze dingen in de Galatenbrief. Hè. Als je dit weet dan, en je leest dan de Galatenbrief, dan zie je heel duidelijk dat bij het schrijven van die Galatenbrief dat heel sterk speelde of had gespeeld. En in die Galatische gemeentes ook speelde. En dat Paulus dus daar heel nadrukkelijk over schrijft. Alleen het misverstand is soms, kijk, Paulus die schrijft in die Galatenbrief over een subtielere afwijking, omdat dit punt van wethouden en besnijdenis was al beslist in Jeruzalem op die vergadering. Dus daarover hoefde Paulus niet meer te schrijven. Wat hij beschrijft in de Galatenbrief is een subtielere dwaling. Dat is dat je, om een betere gelovige te zijn voor God, is het ook wel goed dat je je laat besnijden. En dat besnijden kan je tegenwoordig dan ook invullen met een heleboel andere woorden, waarvan men zegt van dat en dat moet je doen, dan ben je beter geheiligd of een meer heilige gelovige of wat dan ook. Hè? Maar dat is allemaal in hetzelfde stramien, dat is allemaal aanvullend. En Paulus haalt daar in de Galatenbrief dus, en dat is dus voor je wandel, voor je gedrag, hè? Genade blijft ook zo genade voor je hele levenswandel. Dit blijft altijd genade. En dat is wat Paulus duidelijk maakt in die Galatenbrief. Nee, dan gaat het niet meer om de voorwaarden voor redding aan zich. Nee, het gaat in de Galatenbrief om, het is voor je wandel. Je wandel blijft ook te allen tijden in Gods genade. Daar kunnen nooit aanvullende voorwaarden opgelegd worden. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook eventjes meenemen, hè, in het hele betoog van Handelingen 15. Dat die Galatenbrief dus daarover spreekt. En ik denk dat we nu even pauzeren, want het is inmiddels al 8:55 geworden en dan gaan we na de pauze weer verder. Dus het is tijd voor koffie.